laten we er dan ook misschien nog net iets duidelijker over zijn, dat het eigenlijk niet per se gaat over meningen van ons, maar dat dit gewoon is hoe het is. Dat ja, dit feiten. Is hoe het werkt. Dit zijn feiten.
Ja, we praten uiteindelijk allemaal over historische, historische effecten en dingen die je gewoon in een Excel-sheet kunt zetten.
Ja, en waar oneindig onderzoek naar is gedaan. En waarvan gewoon keer op keer bewezen wordt dat het geen zin heeft om hier zelf als particulier, nogmaals, de uitzonderingen daar gelaten. Maar hiervoor geldt de uitspraak uitzondering op de regel. Ja. Die zijn er heus. En je kent er misschien ook wel één. Of iemand doet in ieder geval alsof hij... Sorry?
Je kent ook die andere Engelse uitspraak. Wat zijn de four most expensive words in investing? This time it's different.
Je luistert naar onze serie over je pensioen. Want dat is nu belangrijk.
Ah man, komt later wel goed hoor.
Nee, juist nu. Want je dreigt jezelf te naaien als je je jaarruimte niet gebruikt. En dat doen we in samenwerking met Brand New Day. En die leggen ons er alles over uit.
Huh? Maar wacht even. Hoezo mag Brand New Day in onze podcast? Zijn de geldvrienden opeens te koop?
Nee vriend, onze mening is niet te koop. Onze tijd wel. En we zijn het vooral ook eens met hoe Brand New Day werkt. Namelijk tegen best lage kosten een simpele manier bieden om je pensioengat op te lossen.
Brand New Day is onze vriend. Want ze helpen ons met een gouden lifehack. Zodat jij je gepensioneerde zelf voortaan nooit meer naait. Want zichzelf naaien, dat doet meer dan 60% van de Nederlanders op dit moment wel, toch?
Juist, vriend. Liever pak je juist zoveel mogelijk belasting knaken. Oké, luister maar.
Thijs? Allemaal leuk en aardig, maar waar doe ik dat dan, dat pensioenregelen?
Ah, simpel joh, boomer. Je gaat naar geldvrienden.nl/brandnewday en meld je aan. Of klik op de link in de show notes van de podcast.
En dat is dan jouw eerste stap naar het niet naaien van je gepensioneerde zelf.
En je helpt ons er ook een heel klein beetje mee.
Ah, dankjewel vriend.
Ja, toedels.
Toedels.
Hallo vrienden, zijn we weer. En we zijn weer niet alleen. Want het is weer tijd. Tijd om je druk te maken om je pensioen. En vandaag hebben we Thomas. Welkom Thomas.
Dankjewel.
Die bij ons aanschuift. En we gaan kijken hoe jij eindbazige keuzes kunt maken voor jouw oude dag. Maar voordat we verder gaan, duimpjes omhoog. Likes. Geef het aan je buurman. Geef de nieuwsbrief even aan je moeder. En vraag het even aan een collega. Raymond van HR of zo.
Ja, ik weet het niet. Voor de nieuwsbrief als je dat nog niet gedaan hebt. Geldvrienden.nl.
Yes.
Best nieuwsbrief.
Yes.
En je kan ook nog vriend van de show worden. Kun je abonneren als je het leuk vindt.
Oh, fantastisch. Ja, daardoor kunnen wij dit...
Houden wij wel van, hè?
Ja, vinden we mooi. Beetje liefde. Vinden we mooi. Ja.
Ja. Oké. Okay. Ook wel leuk dat we dan onze podcast kunnen blijven maken zonder dat we daar financieel op leeg lopen en zo.
Dat zou zonde zijn, hè? Dat is geen eindbazige keuze.
Ja, precies. Nee maar Thomas, top dat je er bent. Om meteen maar met de deur in huis te vallen. Hoe stel jij je voor op een verjaardagsfeestje? Tenminste, toen we nog verjaardagsfeestjes mochten hebben. Hè?
Ja, precies. Toen je dat nog bij elkaar in één ruimte deed.
Ja, precies. Dus niet via Zoom, maar gewoon hoe stel je voor als je een hand uit zak en zo? Dat mensen dat ook teruggaven?
Ja, als Thomas.
Oh ja.
en dan als iemand me vroeg wat ik doe of waar ik werk, dan Brand New Day. Ik ben de manager van de sales teams of van de salesafdeling. En wat wij vooral doen is alle informatie geven aan klanten en of leads die iets willen weten over pensioen, over hoe we beleggen, over andere producten bij andere aanbieders, et cetera. En dat doe ik nu alweer bijna 3 jaar.
Cool. Nice. Nou, vorige keer zat Richard hier, je collega.
Ja.
En toen hadden we het over het waarom van het pensioen. Hè? Hoezo zou je erover nadenken?
Ja.
En dat was leuk. Ik kreeg echt leuke vragen ook van luisteraars. En ik dacht dat we deze aflevering eigenlijk gelijk konden beginnen met zo'n vraag.
Tuurlijk.
Van Iris. En zal ik me voorlezen?
Ja.
Dan zat een, ze zegt nu, eerst...
Nu die toch hier is.
Ja.
Een vraag van Iris.
Juist. Nee, ze vonden het een leuke aflevering over de jaarruimte. Lekker praktisch ook. Dat was ook de insteek dat mensen ook er iets mee konden gaan doen. Dus breek je jaarruimte, stort je jaarruimte. En ze zegt, ik heb wel een grote vraag. Het voelt namelijk nogal vrijheidsbeperkend dat je met een lijfrente of pensioenbelegger vervolgens gebonden bent te wonen in een beperkt aantal landen. En ze zegt, wat nou als ik later in Mexico of Thailand zou willen wonen? Is het dan financieel nog zo slim om die jaarruimte te benutten? Of ziet ze iets over het hoofd? Misschien breidt de Brand New Day om.
Ja, nou, het lijkt mij sowieso slim om in Mexico of Thailand te gaan wonen. Maar dat om hele andere redenen dan je pensioen, denk ik.
Van het weer, denk ik.
Gewoon hartstikke fijn.
ja, lekker goedkoop.
Lekker goedkoop vooralsnog. En wel, ja. Als je dat nog niet zeker weet, is het dus ook zeer verstandig om wel gewoon iets aan je pensioen te doen. En wel gebruik te maken van de jaarruimte. Stel dat je dan in de toekomst inderdaad naar het buitenland verhuist. Even daar gelaten welk land dat mag zijn. Doe je een M-aangifte, heet dat. Ja. Migratieaangifte. Even vul je een M-formulier in. Daarmee schrijf je je uit bij de Nederlandse Belastingdienst. En dat gebeurt met een zogenaamde conserverende aanslag. En daarin worden eigenlijk al je assets en vermogens en inkomens, et cetera, die je in Nederland hebt staan of hebt opgebouwd, worden in kaart gebracht, in een soort koelkast gezet. En als je die na 10 jaar vervolgens eigenlijk nog steeds niet anders hebt gebruikt dan waardoor je er belasting over moet gaan betalen in Nederland, wordt het eigenlijk vrijgegeven. Dus dan kan je je pensioenpotje bij Brand New Day zonder dat fiscaal nog af te moeten rekenen laten overzetten naar een financiële aanbieder in het land van wonen.
Sick!
Nice! Dus ja. Je kunt, op die manier kun je dus ook de life hack toepassen. Ja. Veel mensen hebben van, fuck, ik heb al het geld in mijn pensioen zitten, maar ik kan het er niet uithalen op mijn 60ste. Je zou dus ook, als je op je 50ste al in het buitenland bent verhuisd, kan je wel op je 60ste je pensioen al zonder belastingnadeel
opnemen. Misschien had ik wel een van de belangrijkste stukjes informatie meteen even moeten droppen voordat dit uit de hand liep. Het ligt wel echt aan waar je op dat moment woont. Want er zijn natuurlijk veel, zeker in de EU of de EER, zijn er allemaal onderlinge belastingverdragen en afspraken.
Ja.
En het is niet eens uitgesloten dat je het alsnog hier moet aftikken. Want dat ligt dus aan het land waar je woont. En wat de onderlinge afspraken daarvan zijn. En het kan dus ook voorkomen dat de afspraken tussen de twee landen zijn. Het land van opbouwen of het land van waar de belastingdruk is uitgesteld. In dit geval van een pensioen.
Ja.
Dat land mag het alsnog gaan verrekenen. En dat zou dus betekenen dat je je pensioenpot hier moet aftikken. Ik meen bijvoorbeeld dat specifiek in het geval van Thailand zo is. Want we hebben best wel uitgebreide en goede belastingverdragen met Thailand.
Mm-hmm.
En bind me er niet op vast, want ik weet het niet zeker. Maar ik kan me voorstellen dat dit daar dus ook onderdeel van is. Dat Nederland daarvan wel heeft aangegeven dat ze dat dan hier nog eventjes met je willen verrekenen.
Aha.
Wow.
Goeie dat om nog eventjes terug te pakken trouwens, want we gaan nu al best wel de diepte.
Ja, we gaan gelijk de diepte in zijn vraag naar luisteren.
Heel even terugkomen voor de mensen die dus niet de vorige podcast die we samen met Brand New Day hebben gemaakt. Heel even terugpakken op de basis. Je begint dus, als je je jaarruimte weet, dus hetgene wat je nog mag storten, dan kun je dat belastingvrij op je rekening gaan storten bij bijvoorbeeld Brand New Day. En dan krijg je daar dus ook, dat levert je dus een belastingaftrekpost op. Tot een bepaalde ruimte. Dat is je jaarruimte. En dat voordeel wat je daaruit haalt, dat moet je dus zien te behouden. Dat moet je dus niet verliezen doordat je bijvoorbeeld naar een ander land gaat. En dat is dus ook de vraag van Iris. Of dat je bijvoorbeeld eerder je pensioen opneemt dan je AOW-leeftijd. Er zijn er bepaalde regels voor. En daarom hebben we het daarover. Daarom kwam deze vraag ook vandaan. Maar dat voordeel wat je hebt, dat is gewoon, dat is gewoon groot. En het voordeel wat we in de vorige podcast al bespraken, was eigenlijk tweeledig. Je belastingaftrek. En ook nog het gegeven dat het vermogen wat je opbouwt in je pensioen. Dus je pensioenbeleggingsrekening in dit geval. Het vermogen wat je daarin opbouwt is ook nog vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Als je dus voldoet aan die voorwaarden dat je het na je AOW pas laat uitkeren.
Ja,
dat is wel even handig om even te
vertellen. Ja, maar ga vooral die vorige ook luisteren. Ja, ga die vorige luisteren. Nummer 31 over
Precies. Je
jaarruimte, wat het is, hoe je het en hoe je dit vervolgens kan gebruiken. Daar gaan we het ook vandaag mee over hebben. Ik vond het leuk om juist gelijk even zo'n deep dive te doen.
Ja, ik kan hem ook iets oppervlakkiger antwoorden overigens voor Iris en misschien de rest.
Ja, dat wil ik vragen. Heb je een soort van takeaway voor Iris?
Korte samenvatting. Als je jaarruimte hebt, betekent het dat je volgens de normen van de overheid niet genoeg pensioen opbouwt. Dus je jaarruimte is je pensioengat. Als je nu jaarruimte hebt en je hebt nog geen tickets geboekt om in Thailand te gaan wonen, zou ik dat sowieso gaan benutten. Want ik zou altijd kiezen voor het stukje veiligheid wat je nu weet. Mm-hmm. Niet wat je mogelijk in de toekomst doet. Dus als je jaarruimte hebt, benut het gewoon. En afhankelijk van waar je eventueel in de toekomst een keer naartoe verhuist, zijn er echt oplossingen. Dus daar hoef je je dan op dit moment nog niet per se heel erg zorgen over te maken.
Nee.
Dus het gaat niet zo zijn dat je dan echt iets heel doms doet op het moment dat je je jaarruimte gebruikt. Nee. Eigenlijk blijft het gewoon zo dat je iets heel doms doet als je je pensioengeld laat bestaan en je jaarruimte niet gebruikt. En ik vind pensioengeld wat dat betreft een veel mooier woord. Dat heb ik vorige keer ook al gebruikt.
Pension hole.
Gewoon vul je gat. Dat is ook onze...
Dicht je gat. Dicht je gat.
De boodschap op onze website is dicht je gat, je pensioengat dus. En als je dan op die button ook klikt op onze website, dan leer je ook ongeveer hoe je dat doet. Dan ga je uiteindelijk naar Brand New Day en zo. Maar goed. Dus als je het nog een keer wil uitzoeken, dan doe je het op die manier.
Yes.
Op de website.
Ja.
Klik op dicht je gat.
Maar mensen hebben jaarruimte. Stel je hebt gewoon vastgesteld dat je jaarruimte hebt, dan ga je die storten.
Ja.
Dan ga je gewoon een rekening openen. Toch? Neem ik aan. Mm-hmm. En dan ga je lekker sparen.
Sparen?
Ja.
Ja, dat kan.
Ja.
Oh ja, dat is
wat,
waar, hè?
Ja, wat ga je anders doen?
Ah, precies. Je hebt natuurlijk jaarruimte. Oftewel, je mag van de belasting nog een stukje aanvullen. Want je hebt eigenlijk heeft je werkgever dan te weinig
pensioen opgebouwd
voor je. Of je hebt bijvoorbeeld een leasebak, waardoor je ook minder pensioen opbouwt dan je eigenlijk zou kunnen. En het is zonde om het niet te gebruiken, want dat is gewoon je pensioengat. En je pensioengat wil je zo klein mogelijk houden, zodat je een goed pensioen hebt. Maar dan kan je dus sparen inderdaad. Dan denk ik van ja, lekker veilig. Ik stort mijn geld gewoon op mijn rekening. En dan spaar ik lekker. Nou, lekker, want je loopt niet het risico op de volgende kredietcrisis. Die mogelijk volgend jaar komt omdat de rente begint te stijgen of iets geks. Dat je dan ineens een enorme crash meemaakt. En dat je geld gewoon ziet halveren. Nou, dat risico loop je niet. Maar het is wel zo dat er waarschijnlijk een reden is dat al die grote pensioenfondsen, zeg maar het ABP en dergelijke, en al die grote pensioenfondsen, om gewoon toekomstig in de toekomst mensen een goed pensioen te kunnen bieden, allemaal hun geld beleggen. Want die weten gewoon dat het gaat om tientallen jaren. En dat als je tientallen jaren alleen maar je pensioen zou sparen, dat je ongeveer misschien 1/3 zou hebben van wat je nodig hebt om gewoon een goede oude dag te hebben.
Dus eigenlijk zeg jij, professor, vuilnisman of minister-president, je bent de rund als je aan het sparen bent.
Ja, dat wat een mooie slogan, joh. Ja, en je dat niet alleen. Je doet het ook. Als je, en dat doe je waarschijnlijk zonder dat je het doorhebt, maar de meeste mensen, behalve als je ZZP'er bent, maar de meeste mensen bouwen automatisch al pensioen op.
Mm-hmm.
En als je dat dus, die zijn gewoon voor jou ook aan het beleggen. Dan kan je wel zeggen, ja, dan ga ik sparen. Maar dan doe je jezelf dus gewoon enorm tekort. Er is gewoon een hele goede reden voor dat er belegd wordt. En dat komt gewoon omdat je met sparen gewoon nul rendement krijgt. Maar je krijgt wel je inflatie eroverheen. Dus als jij het voor elkaar krijgt om een... Als jij het bijvoorbeeld in de jaren 90 een ton had gespaard, dan heb je nu dus 45.000 euro. Wat in de jaren 90 kon je voor die ton kon je een huis kopen. Nu kun je voor die 45.000 euro kan je een tweedehands Tesla kopen.
Dat is flink.
Ja. Ja. Nee, het is nog steeds wel een hoop geld, maar het is wel wat anders dan een huis. Ja, dus die inflatie, die moet je dus goed zien te maken. En dat doe je dus niet als je spaart. Dat is sowieso in het algemeen gewoon het verhaal tussen sparen of beleggen. Als je voor de lange termijn doet, doe jezelf gewoon enorm tekort als je alleen maar spaart. Het is gewoon heel moeilijk om hele grote doelen, zoals je pensioen of een huis of studie voor kinderen of financieel vrij worden, om dat bij elkaar te sparen. Dan moet je gewoon zo verschrikkelijk veel geld inleggen. En als je gaat beleggen, dan maak je gewoon veel. Dan krijg je op een gegeven moment rendement op rendement. En er zitten ze een slecht jaar tussen en er zitten ze een goed jaar tussen. Die compenseren elkaar een beetje. Maar dan ga je gewoon, dan maak je gewoon. Dat hadden we ook in de vorige podcast al besproken. Er is gewoon geen periode van 20 jaar in iets van een 100-jarige geschiedenis of zo te vinden.
Ja, meer nog.
Waarbij je het met sparen beter had gedaan dan beleggen. In allerlei omstandigheden. Hoge inflatie, lage inflatie, krimpende economie, stijgende economie, Tweede Wereldoorlog, de hele bende.
De hele mikmak. Ja.
Ja, dus je moet het gewoon op de lange termijn gewoon van je beleggingen hebben. Dus het is echt super belangrijk dat je het belegt. En daar staan wij ook helemaal achter. En daarom vinden wij dus een product zoals Brand New Day, waarbij het belegt. The way to go.
Yeah. Ja,
het is exact. Ook voor veel mensen eigenlijk alleen maar spannend, omdat ze het idee hebben dat het dus ook heel veel minder kan worden. En dat het resultaat dus enorm kan tegenvallen. En ik denk dat daar vast nog vragen over gaan komen straks. Maar juist voor je pensioen, waarin dus de einddatum eigenlijk min of meer vaststaat. Met misschien een marge van 5 of 10 jaar. Maar in ieder geval de periode is echt lang.
Ja.
Dat je kan opbouwen. En met een automatische risicoafbouw of een zogenaamd lifecycle principe. Bouw je dat risico dus ook richting die einddatum steeds meer af. En dat is, merken wij in ieder geval vaak in gesprekken. De eerste keer dat je dat uitlegt aan iemand, valt er gelijk een soort last van de schouders. Omdat dan ineens begrepen wordt dat dat een goede einddatum hebben voor over heel lang. Er dus eigenlijk voor zorgt dat je de risico's die je loopt heel erg nauwkeurig kan gaan afbouwen over een hele lange periode.
Je hebt het nu over lifecycle beleggen en risicoafbouw.
Ja.
Twee dingen. Dat is hetzelfde, hè?
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja, in principe.
Kun je uitleggen wat het is? Wat het nou eigenlijk echt is? Hoe dat werkt? Gewoon in de praktijk. Ik ben 55 jaar. Ik heb nog 13 jaar tot mijn pensioen. Misschien 15 jaar.
Ja.
Begint het dan al? Begin je er al ergens mee?
Ja, nou, lifecycle, vrij vertaald uit het Engels, geeft gewoon aan dat er een bepaalde periode is eigenlijk gewoon. Waarbinnen je iets wil voltooien. En dat is in dit geval het opbouwen van je pensioen.
Uh-huh.
Wij hebben dat dan ook een Nederlandse naam gegeven, namelijk automatische risicoafbouw. En die naam dekt denk ik redelijk de lading. Wat wij daarin doen namelijk is inderdaad het risico in de laatste 15 jaar, wat je net al als voorbeeld gaf, eigenlijk geleidelijk aan afbouwen. En dat doen we door het percentage wat je in aandelen belegt nog. Dus we passen de samenstelling van je portefeuille aan.
Uh-huh.
Het percentage wat je nog in aandelen belegt wordt evenredig afgebouwd naar nul uiteindelijk in het jaar voor je pensioen. Of voor je aangegeven einddatum in ieder geval.
En dat is eigenlijk gewoon zodat je niet in het zicht van de haven je boot ontploft.
Ja, dat is exact wat het is. Ja. Ja, zodat het inderdaad niet. Stel dat je nu 70 bent en je dus vorig jaar met pensioen wilde gaan, omdat je wat langer hebt doorgewerkt.
Mm-hmm.
Maar en je in eind 2019 eigenlijk al een beetje, maar begin 2020 per ongeluk toch nog even 30% van je pensioen hebt zien verdampen, omdat er een pandemie uitbrak.
Ja.
Ja, als je in dat jaar per ongeluk met pensioen wilde en je hebt hier niet aan gedacht. Dat is echt zuur. Dat is echt heel zonde.
Want dat kan precies je einddatum zijn. Dat je bijvoorbeeld, stel je hebt als einddatum van je pensioen toevallig april 2020 staan.
Ja.
En dan stond opeens de AEX op 400 punten in plaats van op 800 nu.
Ja.
Dan heb je dus de helft.
Ja.
Dat is dan je einddatum. En stel je had niks gedaan en je zat 100% belegd in aandelen. Dan zeggen ze gewoon klik, dit is het moment. En dat ga je dan laten uitkeren.
Ja,
heb je echt werkelijk de helft.
Dan heb ik een vraag over, hoe werkt dat dan? Want ik moet alleen maar denken aan de Trinity Study. Ik denk dat je de Trinity Study kent met mm-hmm. historische data, met die rolling periods. En dan gaan ze een simulatie doen van welke portefeuille verhouding het beste is.
Ik ga echt even de diepte in, of niet?
Die in 30... Nee, gewoon geld. Je kan 30 jaar met een pot doen. Zeg je hebt 1 miljoen. Hoe lang kun je daarvan overleven en hoeveel kan je daarvan gebruiken om jezelf uit te keren? Bijvoorbeeld in volgens mij die safe withdrawal rate, dat veilige opnemen gebeuren, ligt rond de 4% in Nederland.
Het Nederlandse lekkere rentenieren.
Ja, rentenieren. En dat doe je met 4%.
Ja.
Begrijp ik hieruit dat eigenlijk mijn pensioen eigenlijk die vlieger niet opgaat? Want er is een moment dat je in één keer zegt klik, nu is er een einddatum en dan gaat.
Er is wel een einddatum nodig, ja. Die datum staat verder niet vast. Het is geen heel hard gegeven. Je AOW-leeftijd is daar een belangrijke pijler in, een belangrijke factor in. Want vanaf dat moment kan je in ieder geval je eigen opgebouwde pensioen, je lijfrente,
mm-hmm.
je Brand New Day pensioenrekening laten uitkeren onder de meest fiscaal gunstige omstandigheden. Voor de rest is pensioen. Een pensioendatum bestaat niet echt.
Nee, die kies je een beetje zelf, maar
kan je grotendeels, grotendeels, maar daar heb je best wel inspraak in zelf.
Ja.
Vooral gekeken naar dan dus de fiscale mogelijkheden die je hebt om pensioen op te bouwen via de werkgever bijvoorbeeld, mm-hmm. maar ook dus vooral zelf. Die potjes, die zijn wel aan wat restricties gebonden wat betreft uitkeren. Die kan je niet op ieder moment, dus ook niet op je 55ste bijvoorbeeld, zomaar laten uitkeren.
Mm-hmm.
Daar hebben jullie het in de vorige aflevering natuurlijk over gehad. Dan zou je het moeten afkopen of heel erg lang moeten laten uitkeren, waardoor het meestal niet meer rendabel is. Maar los daarvan, dus los van die fiscale voorwaarden, bepaal je in principe zelf wanneer en voor hoe lang je het laat uitkeren. Ja.
En dus dan heb je dat bedrag En met dat bedrag ga je, maar dat is eigenlijk voor de volgende aflevering, maar daar ga je dus het pensioen voor aankopen.
Ja.
Kijk, en dan heb je niet meer, want als ik denk aan 2020, dat was 6 maanden later, was het alweer, stond het hoger weer dan dat niveau van 2020.
Exact, ja.
Maar die tijd heb je, die heb je
sommige,
dan niet.
Sommige mensen hebben dat niet. En daarom is het dus heel belangrijk om die pensioendatum wel scherp in te zetten, op zijn minst. Het hoeft echt niet op de maand of laat staan op de dag nauwkeurig. Maar als het jaar in ieder geval zeg maar duidelijk is, dan ben je al een heel eind.
Ja.
En dan is die automatische risicoafbouw geen verplichting. Want
nee, ik heb me uitstaan.
Ja, dat moet je zelf weten.
Ja, ja. Maar ik, ga, ik snap nu al hoe het werkt.
Wij hebben hem standaard aanstaan.
Ja, dat wist ik.
Ja, dat is niet voor niks.
Mm-hmm. Je kunt hem nu ook gewoon, gewoon aan laten staan. Want hij gaat nog helemaal niet in, hè?
Nee, hij gaat nog helemaal niks doen. Maar ik dacht, als ik het vergeet...
De afbouw gaat dus waarschijnlijk op je 55 of misschien 56.
Ah, ik heb nog even.
Ja, dus je hebt nog een jaartje of 20 om erover na te denken. 25. Als het niet meer is. 25, godverdomme, ben je jong.
Ja, nee, maar, daarom. Dus het is niet echt iets om nu al rekening mee te houden. Maar het is wel nu al een heel prettig gegeven voor veel mensen, merken wij in de gesprekken. Omdat daar niet echt bij stil wordt gestaan. Maar feitelijk, het tussentijdse risico, wat ook een beetje een jargonterm is misschien, maar het tussentijdse risico is het risico wat je loopt tussen het moment dat je begint met beleggen en het moment dat je uiteindelijk het geld echt nodig hebt.
Ja.
Dat staat dus los van de einddatum. Dus je kan je kan gaan beleggen voor over 20 jaar, maar als je per ongeluk, om wat voor reden dan ook, het geld echt over 10 jaar nodig hebt, of een groot deel daarvan in ieder geval, dan heb je dus te maken met je tussentijdse risico. Omdat je opbouw en dus hoe je zo'n beleggingsrekening instelt en dus bijvoorbeeld je automatische risicoafbouw afstelt. Ja. Die heeft geen rekening gehouden met die opname na 10 jaar. Die houdt rekening met die opname over 20 jaar. En dat risico, dat is bij pensioen niet van toepassing. Omdat het fiscaal geblokkeerd staat. Dus je weet eigenlijk altijd al in welke periode van een jaar of 3, 4 nogmaals. Want er zit wel iets van marge in. Maar ergens tussen je 65ste en je 75ste wat mij betreft. Daar in die periode ga je het laten uitkeren. En afhankelijk van hoe oud je dus nu bent, heb je sowieso 20, 25, misschien wel 30 of 40 jaar de tijd. Ja. En is die automatische risicoafbouw dus nu al wel een heel prettig gegeven, omdat je dan dus je risicoprofiel zo kan inrichten met het idee dat je in ieder geval weet dat het ter zijne tijd voor je geregeld wordt, dat je dat risico niet meer loopt, dat je 1, 2, 3 jaar voorloopt voor eindtijd de boel ziet verdampen.
Ja, de situatie is gewoon anders dan met je zeggen box 3, je eigen vermogen.
Heel anders.
Omdat je aan die restrictie zit. En ik dacht altijd van, de risicoafbouw, dat boeit niet. Maar nu ik jouw verhaal zo denk ik, nee, dat is eigenlijk best wel een handig, goed iets.
Wil je uiteindelijk wel, hoor. Je moet ergens een keer gewoon, je moet er wel ergens gewoon een keer vastklikken.
Ja.
En het is zeker niet gezegd dat het een hoger rendement gaat opleveren. Dus de kans is ook gewoon sterker.
Andersom inderdaad.
De kans is groter dat het je een lager rendement aan het einde oplevert.
Ja.
Maar het moet je ook wat waard zijn dat je die zekerheid hebt dat je het ook inderdaad kunt gebruiken op het moment dat je het...
Precies, het is een stukje veiligheid.
Veiligheid kost altijd geld.
Ja, en het is niet erg. Want als je
tot het laatste moment vol belegd zit, is statistisch gesproken...
Ja, die april 2020. Ja.
Je hebt je opportunity risk. Je geeft gewoon iets weg omdat je minder risico neemt.
Ja.
Dat geef je terug, maar daar staat dus tegenover dat je er goed van slaapt en dat je uiteindelijk die zekerheid. Ik ben op zich niet zo van het overdreven veel zekerheid inbouwen in je beleggingsleven, maar dit
is wel goed.
Zekerheidje die je wel wil, want het gaat echt om je leven vanaf je 70ste en heel veel jaren daarna.
Ja.
En daar wil je wel een klein beetje zekerheid over hebben.
Ja, en
iets anders wil ik nog even wat doen.
Nou, die,
voordat we de diepte in weer.
Ja, dat is goed.
Wat ik nog even wat doen, wat we van tevoren hadden bedacht in deze aflevering, is dat we even gaan rekenen. Van, we gaan gewoon eens kijken van, stel je bent 30 en je zou 25 jaar lang je zou wel beleggen, maar niet gebruik maken van je jaarruimte.
Dus niet gewoon niet
beleggen.
Beleggen versus pensioen beleggen, laten we het even zo noemen.
Beleggen versus pensioen beleggen en ook nog voor de grap even pensioen beleggen versus pensioen sparen.
Oké.
Als we die gewoon eens uitrekenen. Want stel, hè, je bent 30 en je hebt 2500 euro jaarruimte ieder jaar. En die...
Ieder jaar?
Ja.
Ja,
ja, gewoon, het is gewoon om het even makkelijk te maken qua rekenen. Dus je legt ieder jaar 2500 euro in als jaarruimte in je pensioenrekening. Vanaf je 30ste tot je 65ste. Dus laten we zeggen, ik noem het even 65 gewoon voor het gemak van de rekensom. 35 jaar lang.
Ja.
35 jaar lang €2500 inleggen op je lijfrenterekening.
Ja, pensioen beleggen.
Ja. Weet je wel, dus wat is dan het voordeel om het te doen qua jaarruimte? Waarom zou je dat? Wat is bijvoorbeeld het belastingvoordeel wat je daarop hebt? Vind ik wel een leuke.
Als je 30 jaar lang, want dat houden we dus even aan,
ja.
€2500 op een pensioenrekening stort. Even ervan uitgaande dat je dat dus ook aan jaarruimte hebt. Leg je in ongeveer €75.000.
Ja.
Daarvan krijg je terug bijna €30.000.
Ja,
dus dan heb je netto ingelegd iets minder dan €45.000. En heb je €75.000 staan wat kan worden belegd.
Precies. Dus je hebt €45.000 netto ingelegd.
Ja.
In plaats van 75. Die andere 30 die heb je gewoon teruggestort gekregen. Dan kan je mee doen wat je wil.
Vakantie.
Wij vinden het
keuken.
Zelf handig als je dat dan ook weer gaat beleggen op een ander soort. Maar daar komen we later wel op.
Ja.
Maar op je gewone beleggingsrekening. Maar ja. Laten we erop houden. Je hebt dus €45.000 ingelegd. En wat is je, als we uitgaan van een rendement van, zullen we gewoon lekker 8% pakken?
Ja.
Wat zou ongeveer de waarde zijn van je pensioen?
Ongeveer €283.000.
Hoeveel?
€283.000.
Je hebt nu 35 jaar genomen. Dat is maar op 30 jaar hebben we toen berekend, dat hebben we ook in de nieuwsbrief gezet, €283.000. Dus je hebt dus voor €35.000 inleg, heb je €283.000.
45.000 euro.
Ja.
283.000 euro heb je dan. Dan heb je dus best wel gewoon een redelijk zijn pensioen opgebouwd. Los van wat je verder in je leven opgebouwd hebt aan pensioen. Dat is nog niet echt een pensioen waar je heel erg fantastisch van kan leven. Het is nog niet echt een heel modaal inkomen of zo. Maar je hebt ook je AOW er nog bij die je er nog bij krijgt. Dus het is helemaal niet zo slecht. Maar dan heb je dus voor 45.000 euro heb je dat belegd. Maar wat nou als je ervoor kiest? Nou, ik doe dus niet pensioen beleggen. Maar pensioen sparen. Dus je legt het op een pensioenspaarrekening. Wat ook gewoon kan. Hè? Dan gebruik je ook je jaarruimte. Heb je het voordeel dat je geen vermogensbelasting betaalt. En je hebt het voordeel dat je die €30.000 ook gewoon terugkrijgt. Wat is dan je eindsaldo? Als je gespaard hebt en de rente blijft nul.
Ja, nou heb je je antwoord al. Hè?
75.000 euro. Ja.
Dan heb je 75.000 euro. Dan heb je dus €200.000. Dik €200.000 heb je dus niet.
Ja.
Snap je nu waarom...
Je gek bent.
Ik wil hem gewoon even maken voor onze luisteraars.
Yep.
Snap je dan waarom je gek bent als je het niet doet? Je mist gewoon, je neemt dan €2.000 niet.
Ja.
Nou, tuurlijk, het is niet zeker dat je €83.000 pakt. En je hebt ook je risicoafbouwperiode. En,
precies, en ja. 8% is echt een opportunistische, positief gestemde rendementsverwachting. Maar
wel eentje dat zijn die al 200 jaar geldt.
Wel, nou, dat is dus niet helemaal waar. Want het historische rendement was altijd ruim boven de 8% voor gewoon een soort wereldwijd gespreid indexfonds. Maar dat is wel iets naar beneden bijgesteld. Ja. En vooral de manier van rendementsverwachtingen berekenen nu zijn wel wat strakker afgesteld.
Ja.
Het is niet voor niets een gezegde dat rendementen of resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Hoe lang je ze ook hebt gemeten, want je hebt wel gelijk, de afgelopen 100 jaar is het op zijn minst in de buurt van die 8% geweest. Maar dan beleg je 100% in aandelen, wat de meeste mensen niet doen. En waar ook een goede reden voor is om daar goed over na te denken of je dat wil.
Ja.
En je hebt inderdaad geen risicoafbouw meegenomen.
Precies.
Ja, en en zo nog 5 dingen die misschien voor nu niet zo relevant zijn. Maar het is wel, die 283 is wel, daar hoort wel een disclaimertje bij.
Ja, precies. Nee, we zijn inderdaad misschien niet
bij deze.
Hier. Ja. Misschien moeten we gewoon, wat is wel redelijk? Wat zou jij zeggen dat redelijk? 5%, 6%?
Ja, dat ligt echt aan het profiel wat je kiest. Of eigenlijk aan je risicoprofiel.
Stel je bent offensief. Offensief stel je in. Want
voor een periode van 30 jaar is dat ook een heel redelijk...
Ja, precies. Je hebt 35 jaar de tijd. Dus je denkt, fuck it, ik ga gewoon lekker zo offensief als ik mag.
Ja.
Bij Brand New Day dan.
Ja.
Hoeveel kom je dan denk ik bij uit?
Nou, nu op basis van wat onze rendementen zijn geweest van de afgelopen 11, bijna 12 jaar. Zit je dan op iets van ruim 7, meen ik.
Uh-huh.
Zou ik collega uit mijn hoofd moeten weten. Maar ik durf dat niet op de comma nauwkeurig.
Kun je gewoon opzoeken op de website.
Het staat absoluut op onze website.
Ja,
en ik meen dat net boven de 7% valt dan, gemiddeld, per jaar.
Ja.
En dat komt dus wederom eigenlijk best wel dicht in de buurt van die 8.
Ja.
Maar wat ik zei, de verwachtingen voor de komende jaren. En dan bedoel ik niet de komende 3, maar de komende, eigenlijk meer de komende 10, 15 jaar.
Ja, gewoon een decennium.
Zijn,
een lager.
Precies, zijn volgens de Nederlandse Bank vooral en eigenlijk alle...
Ook Piketty heeft dat ook in zijn kapitaal.
Ik geloof dat hij er ook wel wat van vindt, inderdaad. Ja. En wie er gelijk gaat krijgen of heeft...
Weten we over 100 jaar.
Weten we over op zijn minst, op zijn vroegst 15 jaar inderdaad. Ja. En, maar de verwachtingen zijn dat die 8% niet meer standaard zijn. We hebben na de oorlog natuurlijk en in de jaren 90 ook vooral echt hele lange periodes van hoogconjunctuur gekend. Waarin waar grotendeels dit soort rendementen op zijn gestoeld. Ja. En ja, het is de vraag in hoeverre die hoogconjunctuur nog zo voor zulke lange periodes in ieder geval aanblijft. Wat niet wil zeggen dat je geen ontzettend mooie rendementen behaalt, maar dat die 8% is misschien wat rooskleurig.
Maar wat schat je nou wel in? Ik wil een ballpark fikker. Je hoeft het niet. Nou, ga je er niet op afrekenen? Nee. Niet spinnen, gaan we je ook niet. Je hoeft
gewoon
het niet te garanderen.
Als Thomas zijn.
Over 30 jaar aanklagen.
Ja. Nou ja, stel dat je die 2500 euro, dus 208 euro per maand, gewoon periodiek inlegt en offensief belegt met een automatische risicoafbouw, dan geloof ik dat onze beleggingstool, waar je dit soort dingen heel netjes kan uitrekenen, namelijk op onze website. Ja. Hele gave tool, zou ik zeker proberen.
Die projectie.
Ja, precies. Nee, daar kan je heel mooi mee spelen ook, omdat je ook doelen kan instellen en dan vertellen wij je op welke manier je daar dan kan komen, mocht je dat niet halen. Wat je dan kan bijstellen, of je dan meer moet gaan inleggen of anders moet gaan beleggen, enzovoort. Maar stel dat je al die variabelen invoert die wij nu net bespraken, dan kom je op een rendement van rond de 5% uit.
5. Oké, okay. Dan moeten we daar misschien gewoon ook wat eerlijker in zijn. Of wat realistischer in zijn. 5% is gewoon een vooralsnog een beter rekenmodel dan 8%. Omdat je gewoon, dan kan je niet toch voor een verrassing komen te staan. Dat je denkt, verdomme, precies. Ik had 280 verwacht. Dan heb ik er maar 2.
Want 5% is overigens wel echt conservatief hoor. Ja. Moet ik er wel meteen weer eerlijk bij zeggen. Maar,
ja, nee, dat mag.
Better safe than sorry. En ja. Je kan maar beter met iets minder rekening houden. En het per ongeluk dat het wat meer is na 30 jaar dan
andersom.
Ja. En hoeveel zou je op 35 jaar, 2500 euro, 5%? Wat voor bedragen komen we dan uit?
Dat zou ik niet uit mijn hoofd durven zeggen. Maar
Thijs is...
ik ga nu rekenen.
Mallen te calculeren.
30 jaar?
Ja, kan natuurlijk ook gewoon in zo'n geldschapskist op onze website. Onze gereedschapskist over geld.
Ja.
Maar Thijs is nu als een malle aan het processen.
Ik hoop dat hij het doet.
Ja, dat hoop ik ook. Maar oké. Ik ga hem gewoon ik ga hem gokken en dan zeg ik dat het 2 ton is.
Oké, nou, ik denk dat hij iets minder is.
Ja?
Ja.
Kan. Ja, rendement op rendement is gewoon fucking belangrijk. Zeker als je 35 jaar zit. En dan is 3% verschil tussen 8 en 5 is gewoon enorm.
Ja.
Want dat gaat gewoon, dat zorgt gewoon voor dat die, ik vind het een lelijk woord, maar die hockeystick gewoon er heel anders uitziet. Dat je gewoon een ander tipping point krijgt wanneer je, die ligt dan gewoon later. Wanneer je inleg zeg maar meer wordt, of nee sorry, je rendement hoger wordt dan je inleg.
166.000.
166, ja. Oké. Maar dat is nog steeds een verschil tussen sparen, 75 en 166.
Dat is ruim het dubbele.
Een verschil van 90.000 euro.
Ja.
Dus het is nog steeds serieus veel meer de moeite waard. En dan ga je dus met een stuk defensievere rendement. Of,
en dus een conservatief getal.
Rekenen. Ja. Is nog steeds een heel veel beter idee om te beleggen. We hebben dus belastingvoordeel hebben we nu gepakt. Dat is die 30.000.
Inkomstenbelastingvoordeel bedoel je?
Ja, inkomstenbelastingvoordeel. We hebben het voordeel van sparen ten opzichte van beleggen gehad. Je hebt ook nog vermogensrendementsheffing.
Ja.
Als je gewoon zou zeggen van nou weet je wat, ik ga beleggen op een normale rekening. En je krijgt het voor elkaar om op een gegeven moment boven de 50.000 uit te komen. Als je een stel bent boven de ton uit te komen. Je hebt op een gegeven moment 2 ton gespaard voor je pensioen. Ja, dan ga je vanaf, dan gaat het echt een beetje tellen. En dan kan het zomaar zijn dat je op 1,5, 1,7, whatever, procent uitkomt. Wat je ieder jaar moet betalen aan vermogens- en rendementsheffing. Nou, het kan dus ook zo zijn dat je 30 jaar lang ieder jaar een procentje gemiddeld betaald over je complete vermogen. Wat dus betekent dat je dus 30% minder vermogen opbouwt en dat er ook nog minder vermogen aan het renderen is. Dus dat kan je sowieso ook nog maar eens 40% schelen. Dus het verschil tussen besparen op een lijfrenterekening is eerst die 30.000 plus ook nog eens een keer over het over het eindbedrag nog eens een present of 30, 40.
Ja.
Nou, dus laten we zeggen dat het dus die 166 is. Nou, neem je daar 30 à 40% over. Dan zit je aan, wat is het? 50.000, 60.000 ja. euro.
50.
Wat je ook nog eens een keer aan vermogensrendementsheffing bespaart. Dus die heb je ook nog eens een keer in je zak gestoken. Dus anders zouden dus waarschijnlijk maar een ton staan op je beleggingsrekening.
Ja.
In plaats van. En voor die ton, als je het dus gewoon zou beleggen, heb je die ton heb je gerealiseerd. Heb je niet gebruik gemaakt van het voordeel van je jaarruimte. Dus die 30.000 heb je al niet terug. En heb je ook nog eens een keer een bedrag van, laten we zeggen, 60.000. Over die ton is wat lager. Maar dan heb je ook nog eens een keer een vermogensrendementsheffing erover moeten betalen al die tijd. Dus dan mis je dus wel echt gewoon, daardoor mis je dus gewoon een kleine 70.000 euro.
Als je boven die grens komt van de.
Ja, precies. Maar dat, ik vind dat wel, dat zijn wel bedragen. Dat gaat bij mij pas in ieder geval. Misschien ben ik een beetje rekenkundig ingesteld. Dat gaat bij mij pas werken als ik het een keer die scenario's voor me zie. Van wat nou als ik dat doe? Wat nou als ik dat doe? Dus daarom wou ik het toch even uitrekenen.
Ja, en toch weer even de 30 jaar voor je pensioen belegd, is de kans heel groot dat je boven een ton uitkomt natuurlijk.
Ja, die bedragen die... kijk, 2500 euro jaarruimte heb je al vrij snel. Afhankelijk natuurlijk van hoe goed je werkgever voor je wordt.
Ja,
hebben de meeste mensen zullen dat wel hebben.
Dat denk ik ook wel.
Ja. Zou niet durven zeggen wat de gemiddelde... nee, want dat ligt dus inderdaad wat je zegt. Ja. Vooral aan hoe de werkgever een pensioen regelt.
Ja. Of als je ZZP'er bent, hè?
Precies. Die groep heeft gemiddeld sowieso wel dat om en bij zo'n bedrag aan jaarruimte.
Ja.
Het is allemaal gekoppeld aan het inkomen. Is ook in de vorige aflevering natuurlijk naar voren gekomen.
Ja.
Maar je kan inderdaad uitgaan, ook als je een pensioen hebt via de werkgever... Tip is, verdiep je daar eens in of laat je eens aangeven op een schaal van 1 tot 5 hoe goed die pensioenregeling is.
Ja.
Want als het een 1 is, dan heb je zeer waarschijnlijk nog minimaal een paar honderd of zelfs een paar duizend euro jaarruimte die je dan jaarlijks laat liggen, afhankelijk van hoe hoog je inkomen is.
Ja, leuke vraag van een collegaatje. Collega freelancer dan.
Mm-hmm.
Die zei, die zat daar ook mee te stoeien en die zegt, ja, weet je wat het is? Op het moment dat ik mijn jaarruimte zou volstorten. Leuk. Maar dan heb ik mijn... Nou ja, in haar geval was het... Ik noem het exacte getal niet. Maar laten we gaan rekenen met 5000 euro. Zij kon 5000 euro jaarruimte gaan benutten. Maar als ze dat zou doen... Dan was haar... Dan vond ze dat wel genoeg qua beleggen.
Mm-hmm.
Dus dan kon ze die 5000 euro jaarruimte benutten. Ze zegt, maar ja, aan de andere kant... Als ik dan de jaarruimte leuk benut heb al die tijd... En dan kan ik pas op mijn 70ste kan ik daar plezier van hebben. En toen zei ik, ja, maar vergeet even niet dat je ook die ongeveer 2000 euro in het jaar daarna niet als belasting betaalt, oftewel terugkrijgt van de Belastingdienst. Die 2000 euro, die kun je dan ook pakken en die op je beleggingsrekening storten. Lekker in ETF'jes beleggen, mm-hmm. Saaie, simpele dingen, wereldwijde indexfondsen en zo. en dan heb je dus voor die 5000 euro, heb je zowel je jaarruimte benut, dus dan heb je zowel je pensioen volgestort als je vermogensrekening een stukje laten meewerken. Waardoor je dus ook een aantal jaren misschien wel gewoon eerder daar gebruik van kan maken. Camper kopen of gewoon een paar dagen minder per week gaan werken of whatever je plannen zijn in je leven. Dat kun je dan ook op je 50ste doen in plaats van op je 70ste. Dat is natuurlijk best een lekker idee.
Het bijt elkaar zeker niet, nee. Iets voor je pensioen doen en ook gewoon vrij vermogen of voor een willekeurig doel of hoe je het ook zou willen noemen, beleggen. En zeker niet in de constructie die je net inderdaad heel handig uitlegt. Namelijk, als je 5000 euro jaarruimte hebt, is er overigens ook een goede kans dat je dus in de 49% schaal zit. Dus krijg je er niet maar 2000, maar 2500 euro van terug.
Ja, dus bij ZZP'ers kom je er gelukkig niet zo snel in, want je hebt lekker veel...
Dat is waar. Oh ja, ZZP'er.
Je komt niet zo heel snel in die... Ik denk elke keer van... Nou, dit jaar ga ik misschien wel een keer erover heen. Nee hoor.
Nee.
Omdat je hebt dan eerst weer een aftrekpostje. En dan ga je vervoerskosten nog eens een keer aftrekken.
Ja.
Je mag je nieuwe laptop ervan afhalen, et cetera.
Ja.
Je komt niet zo heel snel in die hoogste schijf terecht.
Klopt. Nee, nou ja, goed. Nee.
Voordat je een bedrijfswinst hebt van boven de, wat is het, 50.000 euro of 60.000 euro?
68, ja.
Ja, voordat je een bedrijfswinst hebt van boven de 68.000 euro, heb je als ZZP'er waarschijnlijk 130.000 euro verdiend.
Ja.
Nou, dat is wel veel hoor. Dat is wel echt groot verdiener.
Klopt, klopt. Nou ja, het is vooral afhankelijk van hoeveel kosten en andere.
Ja.
En hoeveel recht je nog hebt op allerlei aftrekposten inderdaad.
Ja.
Maar de gemiddelde ZZP'er in Nederland is nog geen 5 jaar ZZP'er. En heeft dus nog recht op alle aftrekposten. En als je verstandig onderneemt, heb je ook genoeg kosten die je maakt om af te schrijven op de zaak.
Ja.
En dan houden inderdaad veel freelancers onderaan de streep eigenlijk 0 euro aan inkomstenbelasting over.
Ja, ja
of een beetje. Ja. En,
de jaarruimte die is daar ook afhankelijk van. En die is daar dus soms ook niet zo hoog door. Maar ja, dat is dan je nadeel. Maar in ieder geval, meestal als ZZP'er, als je het goed doet, heb je dat geld liggen. Het is moeilijker, denk ik, als je werknemer bent, om aan het einde van het jaar, stel je hebt een jaarruimte van 2500 euro. En je moet het wel kunnen inleggen. Het is best geld.
Ja.
En daarom wat jij al zei, van 208 euro per maand.
Ja.
Dat is een beter idee. Je kan beter waarschijnlijk iedere maand gewoon...
Alvast wat opzij leggen.
Becijferen van dit gaat wel ongeveer lukken. En dan een maandelijkse overboeking inzetten.
Ja.
En dan 208 euro per maand. Dat is voor de meeste mensen in loondienst.
Kan ook
nog
100,
steeds
hè?
Een hoop geld.
100 of 150.
Precies.
En dan aan het einde van het jaar je jaarruimte nog eens nauwkeurig berekenen. Of die 2500 euro nog wel klopt, zeg maar.
Ja, en als je twijfelt, begin je met een tientje of 50 euro. Dan heb je het in ieder geval in je systeem zitten. Zodra je dan wat meer bestedingsruimte krijgt. Omdat je luistert naar de geldvrienden en niet meer een hele dure auto koopt.
Alleen maar hele verstandige keuzes maakt. Ja.
Omdat je merkt dat er misschien nog andere dingen belangrijker zijn in het leven dan dat de buurman je auto mooi vindt.
Ja.
Dan ga je op een gegeven moment wat meer over. En dan ga je wel die 208 euro kunnen missen misschien.
Ja.
En dan op dat moment heb je opeens je pensioen fucking goed geregeld. En dat geeft je gewoon ook vrijheid. Want je moet niet beseffen dat je moet eigenlijk wel. Je kan wel zeggen over van ik wil wat jonger stoppen. Prima. Maar dan is het wel lekker dat je op je 70ste weet dat er een bepaalde mooie pot inkikt. Waardoor je alleen maar de periode van bijvoorbeeld, ik noem elke keer 50, je 50ste tot je 70ste moet zien te overbruggen.
Ja.
Dan heb je nog steeds een flinke pot op je beleggings- of spaarrekening voor nodig. Maar die pot wordt wel een stuk kleiner dan wanneer je van je 50ste tot je 90ste moet rekenen.
Ja. Aan periodiek inleggen zijn dus eigenlijk twee dingen belangrijk. Namelijk één, inderdaad, wat je zegt, dan gebeurt er in ieder geval gewoon iets. En al is het een tientje per maand of 50 euro per maand, dat is gewoon allemaal afhankelijk van wat jij dan zelf verdient als werknemer. Of
50 euro per maand is toch gewoon 600 euro in een jaar.
Daarom, ja. En het is toch 240 euro terugkrijgen van de fiscus, die je weer op een beleggingsrekening kan storten, die dan eigenlijk soort van gratis verdiend is.
Juist.
Want
gewoon lekker zitten.
Waarschijnlijk haal jij er meer rendement op dan dat je het afdraagt bijna aan de fiscus.
Ja.
Dus het zijn allemaal voordelen. Maar een van de andere voordelen van periodiek inleggen is, nogmaals, dan gebeurt er in ieder geval iets. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Begin gewoon, al wat je ook kan missen.
Ja.
Andere is risicospreiding.
Ja.
Omdat je gewoon maandelijks een keer instapt. En als je het dan hebt over...
Ja.
Die,
dat is ook waar.
Het risico wat je loopt, dat wordt hier ook wederom heel erg mee uitgesmeerd.
Fuck je hebt helemaal gelijk. Dollar cost averaging natuurlijk.
Ja, precies.
Dat iedere maand dat je...
Maar dat is niet dollar cost averaging.
Ja, ook.
Nee. Dollar cost averaging gaat heel erg over, je hebt een heel groot bedrag en het gaat lump sum. Ga je dat instorten of ga je dat uitspreiden?
Is dat zo?
Dan gaat het over risico. Maar als je het geld niet hebt, dan kun je niet eens nu in één keer inleggen.
Maar
met het principe van gespreid inleggen ben ik helemaal mee eens. Maar dat is niet... Ben ik niet DCA.
Is dat je ook, als je het in 2020 had gedaan, dan had je in januari had je 208 euro ingelegd tegen bij een AIX van 650 punten. In februari had je het weer gedaan bij een AIX van 650 punten.
En toen ineens en in maart, 400 zoveel.
400. En dan koop je ineens voor je 208, koop je 30% meer beleggingsfonds dan dat je voor die 208 euro deed in de maand ervoor. En een maand daarna sta je weer gewoon, want zo snel ging het ongeveer, of twee maanden later sta je weer gewoon op de oude niveaus. En dan koop je het gewoon voor het oude niveau. Maar dan heb je in ieder geval even een snackje gepakt.
Ja, nee, klopt. Dat is gewoon periodiek. Maar dat vind ik niet DCA. Ja,
ik beleggen. Oké.
Maar goed, dat is
simpeler.
Semantiek.
Simpeler uitgelegd is eigenlijk dat je dus... doordat je zo vaak stort en dus inlegt of instapt of participaties laat aankopen, hoe je het wil noemen. In ieder geval, je stort iets op je rekening waardoor er opnieuw wordt belegd.
Mm-hmm.
Doordat je dat zo vaak doet, namelijk 12 keer per jaar en dus een keer of 500 over een hele lange periode... pak je alle mooie koersstijgingen mee. Ja. En dan zo nu en dan een flinke daling. Waardoor je misschien even liever niet op je pensioenrekening kijkt. maar omdat je de maand daarna en de maand daarna en de maand daarna weer opnieuw inlegt, pak je ook die stijging omhoog weer. En ja. het grootste effect op een langetermijnrendement is het proberen te timen van deze situaties. Dus dat je voortijdig uitstapt of defensiever gaat beleggen. Want er zijn mensen die dat
bij toeval fuck timing.
Heel lekker doen. Je zal maar in februari 2020 alles in cash hebben gezet. En vervolgens in april 2020... er even de twee dubbele terug hebben gestort in allemaal aandelen. Dan heb je een lekker jaar gehad. Maar
als het zo makkelijk was, dan ga ik nu eventjes in mijn tijdmachine zitten. Ga ik 20 jaar geleden aandelen Apple kopen en 10 jaar geleden...
Dit is een verhaal voor Captain Hindsight.
Helaas moet je beleggen altijd op... moet je helaas vooraf doen, niet achteraf.
Alle onderzoeken wijzen uit dat de gemiddelde belegger en eigenlijk gewoon 90% van de beleggingswereld te laat uitstapt.
Ja.
Voor dit soort dips. Voor de dalingen in koerswaardes, et cetera. En vervolgens ook weer veel te laat instapt.
Ja.
En vooral in dat laatste zit eigenlijk het grootste verlies.
Ja. Je mist die rally gewoon.
Precies, die rally omhoog is waar je het rendement weer pakt. En je eventueel verlies goed maakt.
Laten we zeggen dat je... We nemen het conservatieve rendement van 5%. Als jij 5%, als je 5 jaar lang wacht, zo van ik ga op de volgende dip instappen. Als je 5 jaar lang wacht, dan neem je dus, wat je dan voor lief neemt, is dat je 5 jaar lang 5% rendement niet pakt. En als je dat dus op 1000 euro doet, dan heb je het eerste jaar 50 euro, het tweede jaar heb je weet ik veel wat, 51 euro of zo. En dat gaat zo, dat rendement op rendement pak je niet mee. Dus dan heb je iets van 275 euro op de 1000 euro. Nee, dat is... Jawel, dat zeg ik wel.
Ja, dat zeg
je. 275 euro op die 1000 euro heb je niet gepakt. En als je dan dus toevallig dan de dip meepakt, dan moet die dip dus al minimaal 30% zijn, bijna, zeg maar, voordat je daarvoor beloond wordt.
Ja.
Dus je bent die opportunity loss, die 5%, die is gewoon veel te groot om te gaan zitten wachten. Je moet gewoon lekker nu doen, gisteren doen, morgen doen, maar niet overmorgen. Gewoon gaan... Ga gewoon je tijd voor je laten werken.
Ik hoor hier gewoon een geldvriend, hoor.
Huh?
Ik hoor hier een geldvriend. Hij zegt, start nu.
Ja, nee, we zitten tot elkaar
periodiek inleggen.
Terwijl we er alle drie precies hetzelfde over denken, zitten we toch ook uit te leggen.
Ik loop de kutten over semantische dingen.
Op de manier waarop je het, waarop het bij je binnenkomt. Want daarom vind ik het tof dat we het gewoon alle drie op een andere manier uitleggen. Maar dan komt het bij, als je luistert... Dan denk je misschien van die Jeroen, die zijn uitleg, die komt niet bij mij binnen.
Skip,
maar
skip,
Thomas
skip.
Wel. En die van Thijs ook. Dat kan makkelijk. Ja. Maar daarom is het juist tof dat we het allemaal op onze eigen manier vertellen.
Ja, en laten we er dan ook misschien nog net iets duidelijker over zijn. Dat het eigenlijk niet per se gaat over meningen van ons. Maar dat dit gewoon is hoe het is. Dit is hoe het werkt. Dit zijn feiten.
Ja, we praten uiteindelijk allemaal over historische effecten. En dingen die je gewoon in een Excel-sheet kunt zetten.
Ja, waar oneindig onderzoek naar is gedaan. En waarvan gewoon keer op keer bewezen wordt dat het geen zin heeft om hier zelf als particulier, nogmaals, de uitzonderingen daar gelaten. Maar hiervoor geldt de uitspraak uitzondering op de regel. Ja. Die zijn er heus. En je kent er misschien ook wel één. Of iemand doet in ieder geval alsof hij... Sorry?
Je kent ook die andere Engelse uitspraak. Wat zijn de four most expensive words? In investing? This time it's different. Dat zijn de 4 duurste woorden in beleggen. Als jij denkt dat je het beter weet, probeer het gerust. Maar probeer het eigenlijk maar liever niet. Dus je weet het niet beter. Het is elke keer gebeurt het opnieuw.
Ja.
Geschiedenis is om van te leren.
Ja.
Weet je wel,
dus doe dat ook.
Gewoon niet denken dat je het beter weet en dat het nu weer anders is. Omdat weet ik voor wat. Ja. In de krant staat elke dag een geweldig verhaal over waarom alles nu anders is. Dan 10 jaar geleden.
Fuck de krant.
Toch is het eigenlijk allemaal hetzelfde.
Ja, nee. De krant is gewoon 1-0 fut creëren. Gewoon fear, uncertainty en doubt. Gewoon. Ja,
als je nu aan een politicus gaat vragen die er probeert zieltjes mee te winnen. Een wat populistische type. En je vraagt, is de criminaliteit nu hoger dan 20 jaar geleden? Dan zegt hij ja. Het gaat helemaal mis met het land. En in het echt is het zo dat hij lager is. En de feiten zijn gewoon dat dit soort dingen... criminaliteit wordt naarmate welvaart stijgt, over het algemeen wat lager. En welvaart is gerelateerd aan tijd. In de loop van de tijd wordt over het algemeen stijgt welvaart. Nou, dus ja, al dat soort dingen, al dat soort processen zijn gewoon feiten. En dan kan je maar beter gewoon geloven.
Ja, helemaal eens. Maar dat wat jij zegt is gewoon natuurlijk zo'n flaw in de electoraal representatieve democratie die wij aanhangen in ons land.
Ja, wat ik eigenlijk probeer te vertellen is dat in de krant gewoon verhalen staan die je triggeren om te lezen, koppen die je triggeren om te lezen. Negatieve verhalen doen het vaak beter dan positieve verhalen. Mensen denken het allemaal beter te willen weten.
Ligt er wel een beetje aan welke krant je leest ook. Want zeker, dit geldt voor de ene krant een stuk meer dan voor de ander. Maar...
Ja, dat is absoluut waar.
We hebben het niet over The Guardian of zo. Dat is iets genuanceerder toch, over het algemeen?
Ja, nou, er zijn ook wel Nederlandse kranten die hele genuanceerde verhalen weten op te schrijven.
Zeker,
toch?
Maar het is wel alles dat ze proberen altijd wel lezers te trekken. Ja. En je trekt geen lezers met een saai verhaal te vertellen dat het allemaal goed gaat.
Klopt. Nee, dat is waar. Maar ik heb nog een luisteraarsvraag. Overigens. Iemand die, meerdere mensen trouwens, die hebben geprobeerd een jaarruimte uit te rekenen. Die werken allebei voor een werkgever. En die hebben allebei een leaseauto. En die hoorden van, hey, een leaseauto, dat is vaak, ja, dat komt bij je bruto loon er bovenop. Dus dat is misschien een deel waarover mijn werkgever geen pensioen opbouwt. Maar ze hadden allebei geen jaarruimte over. Weet je, kun jij, ik kon niet direct een verklaring geven, behalve dat gewoon door het loon wat ze hebben, dat de grondslag, dat die werkgever al zoveel inlegt dat er eigenlijk geen jaarruimte meer over is. Dat je ook de AOW-drempel eraf moet halen. En...
Ja, de AOW-franchise. Ja, dan duik je echt al in de formule van de jaarruimte.
Ja? Maar gewoon meer hoe het
die
kan.
Is voor de luisteraar denk ik niet zo...
Nee, de formule zelf niet. Relevant. Nee.
Doe dat gewoon vooral op onze website en vul de tool in. Maar er is inderdaad... een bijtelling van toepassing als je een leaseauto rijdt. Ik dacht eigenlijk dat dit in de vorige aflevering ook was uitgelegd, maar ik zal het heel kort samenvatten.
Ja, maar hoe komt het dan dat hij toch geen jaarruimte over heeft? Dat is mijn...
Ja, nou dat kan door twee dingen komen. Of omdat de bijtelling van de leaseauto niet goed is verdisconteerd, ja verwerkt, mm-hmm. Hoe zeg je dat? Is opgenomen in je jaaropgave. Want De fiscus gaat er eigenlijk van, de Belastingdienst gaat er eigenlijk van uit dat op een jaaropgave van je werkgever in je totale bruto inkomen de bijtelling is verwerkt. Maar niet alle werkgevers doen dat. En ook niet alle salarisadministratiesystemen doen dat. En zo praktisch en onbenullig is het eigenlijk. Dus afhankelijk van hoe jouw werkgever en of het salarisadministratiesysteem, zeg maar. Alles verwerkt voor je, wat betreft bijtelling. Zit je bijtelling dus al wel of niet in je totale bruto inkomen? En je totale bruto inkomen is wat je invoert om je jaarruimte te berekenen.
Ja, dat is het verzamelinkomen.
Precies. En nou, het is niet je verzamelinkomen.
Oké, sorry. Nee,
ja, want je totale
anders.
Bruto inkomen van je werkgever is je totale inkomen uit een inkomstenbron binnen box 1. Ja,
en niet de meerdere, klopt.
Je totale inkomen of je verzamelinkomen is je gehele inkomen uit werk en woning. En
excuus, dat is mijn
zijn allemaal plusjes fout. En minnetjes onder elkaar. Je inkomen van je werkgever is dus met een leaseauto afhankelijk van hoe het op je jaaropgave genoteerd staat. Want hoe het op je jaaropgave staat, wordt het naar de Belastingdienst geresigneerd. Dus zo krijgt de Belastingdienst het binnen.
Wauw.
En op basis daarvan kan je dus gaan rekenen wat je jaarruimte is. Heel lang verhaal om tot dit punt te komen. Namelijk als je bruto inkomen dus niet het bedrag is waar je bijtelling al in is meegerekend. Omdat je bijtelling dus los vermeld staat. Kan je bijtelling daar dus zelf even in je hoofd of met een rekenmachine bij optellen. En dat totaalbedrag vervolgens in je jaarruimte tool invullen.
En dat mag.
Dat mag, ja, want de Belastingdienst...
Dus het hoeft niet per se op je jaaropgave te staan?
Ja.
Het hoeft er niet op te staan?
Ja.
Als je maar weet hoe hoog het is?
Ja.
En dat bedrijf... Dat
maar dat geeft... is wel lastig. Wat is, stel, ik heb een... ik heb gewoon een autootje van, weet ik wat? Wat is een normale lease?
Weet ik veel, Polo of een Golf of zo.
Ja, je hebt een Polo.
30k, weet ik het.
30.000 euro, ik weet niet wat ze niks.
Nou, iets minder, denk ik. Ja, maar dan betaal je 250-ish aan bijtelling per maand.
Ja, maar dat weet je. Want
drie kant jaar.
Dat staat wel op je salaris er ook, denk ik.
Het staat, als het goed is, gewoon overal netjes vermeld. Ja,
als je
alleen
weet wat je betaalt, 250 euro, die kan je dan gewoon in je hoofd gaan gebruiken.
Ja, nadat je hebt vastgesteld of je totale bruto inkomen op je jaaropgave dus wel of niet al die bijtellingen bij heeft. Als het wel zo is, dan is dat gewoon het bedrag wat je moet invullen.
Ja.
Als het niet zo is, wat dus best wel vaak gebeurt, omdat het er los van staat vermeld, mag je die 250 euro keer 12, of hoe lang je de leaseauto ook hebt in dat fiscale jaar, mag je erbij optellen.
Oké, ik heb een korter antwoord op deze vraag. Bel Brand New Day als je er niet uitkomt.
Ja, dat blijkt in alle gevallen
het. Nee, maar serieus, ik heb dat in het verleden ook wel gedaan, dat ik echt dacht van, hoe zit het nou precies? En ik belde op. En dan alleen in de week voor tussen kerst en oud en nieuw duurt het iets langer voor het erop genomen wordt. Ja. Maar in die andere weken wordt er gewoon vrij snel opgenomen. En dan krijg je ook gewoon dit soort antwoorden. En dan kan je gewoon je eigen situatie uitleggen. En dan vertelt Thomas of een van zijn collega's waarschijnlijk gewoon even hoe het zit. Dat zou ik doen. Want ik vind het als het concept is logisch.
Ja.
Maar misschien niet voor iedereen helemaal dat je denkt, oh, dan ga ik het zo even doen. Het is moeilijk om het hands-on te maken.
Zeker.
Denk dan, ja, bel dan gewoon even.
Zeker in dit soort uitzonderingsgevallen.
Maar het is wel serieus de moeite. Hè? Want je hebt het hier over een jaarruimte misschien wel van 2000 euro. Een pensioen gehad van 2000 euro. Wat je gewoon niet benut.
Ja.
Veel te veel geld.
Ja,
veel te veel geld
van je leasebudget kan dat best oplopen, ja.
Ja.
Best wel wat jaarruimte liggen.
Ja, okay. Het is zonde als je het niet gewoon even probeert.
Nou ja. Oh, bedankt. Ik denk ik ga hem toch bestellen.
Dit zijn 5 minuten die je dus 2000.
Exact. Dit is even een ding van oké. En ook bedankt.
Over het algemeen niet in 5 minuten. Jij?
Soms. Het ligt aan wat de beurs doet.
Dit is het moment. Ja.
Nee, ik had nog een laatste vraag voordat we gewoon ermee stoppen. Want anders hebben we veel te lang gepraat. Die heeft eigenlijk te maken met je bent aan het opbouwen. En wij zijn allebei heel erg van, wij willen gewoon eerder kappen met werken. Maar stel nou dat je dat gaat doen. Wat kost het je om bijvoorbeeld een jaar eerder met pensioen te gaan?
Wat kost het je in totale pensioenopbouw, in pensioen?
Ja, stel dat je. Nou, of wat het kost om je pensioen eerder op te nemen of zo. Wat je niet opbouwt als je bijvoorbeeld al met 62 stopt of met 60. Is dat heel moeilijk om uit te leggen?
Ja, een beetje. Want het is altijd. Nou, ik heb wel een antwoord op. Maar het is. Dit soort dingen zijn altijd persoonsgebonden en daarom is hier een generiek antwoord op geven een beetje zinloos. Maar je kan wel rekening houden met allereerst het rente-op-rente effect, wat natuurlijk eerder wordt beëindigd.
Mm-hmm.
En dat heeft nou juist in die laatste 10, 15 jaar een heel groot effect. Dus je gaat echt wel wat aan je pensioenpot inleveren, wat vooral fiscaal dan eigenlijk zonde zou zijn. Maar ja, de vraag wat het oplevert is niet alleen een financiële vraag, denk ik. Dus als het jou wat oplevert dat je 5 jaar eerder stopt met werken, dan moet je dat vooral doen. Alleen moet je dat buiten de fiscale mogelijkheden zoeken. En dus de terugstorting of het belastingvoordeel wat je, de teruggave of het belastingvoordeel wat je krijgt uit het opbouwen van je eigen pensioen, lekker op een beleggingsrekening ernaast zetten. Zodat je die kan aanspreken als je eerder wil stoppen. Of,
dat is eigenlijk die 4/5 schijf, hè, waar we het vorige keer over hadden. Dat je het van je eigen geld doet.
Ja, er is inderdaad een soort fictieve vierde pijler binnen het pensioenstelsel. Ja. En dan hoef je niet alleen je eigen spaargeld in mee te nemen. Al is dat de officiële vierde pijler. En heb je nog een vijfde pijler in de vorm van
minder
erfenissen. Verkoop van een bedrijf, dat soort zaken. Hoewel,
afgelost huis.
Afgelost huis, ja precies. Gewoon kosten reduceren.
Ja.
En dat is een beetje next level. Maar dat is eigenlijk waar je niet nu als je 30, 35, 40 bent misschien, maar wel dus over 10, 15 jaar een keer over na zou moeten of kunnen gaan denken wat je jezelf voor toekomst
Ik vind dus wel dat je er ook wel nu al naar over na moet denken, maar dat is meer omdat je dan het vergezicht hebt, omdat je dan weet op welke manier je het voor elkaar kan boksen. En als je dat gewoon allemaal eens naast elkaar legt van, nou ja, oké, tegen die tijd heb ik mijn huis zover afgelost, tegen die tijd heb ik, als ik op deze manier, op dit tempo blijf inleggen op mijn eigen op mijn eigen beleggingsrekening heb ik waarschijnlijk gerekend met zulke rendementen ongeveer zo en zoveel duizend. En dan heb ik de studie van mijn kind heb ik al geregeld via mijn kinderspaarrekening en de kinderbijslag. Gaan we misschien in de volgende aflevering nog
absoluut, over. Absoluut, absoluut.
Et cetera, et cetera. Dus als je al die dingetjes een beetje bij elkaar optelt, dan denk ik, dan ga ik op dit tempo, kom ik uit op die en die leeftijd. En dat vind ik wel lekker als je dat nu vast berekent.
Ja.
Dan weet je ook of je misschien iets moet aanpassen om het wat beter te doen. Of misschien dat je al lang goed genoeg bezig bent, waardoor je niet zo hoeft te stressen. Dus daarom, dat, ja, daarom rekenen we dat soort dingen altijd graag een beetje door.
Zeker. En dan nog één tip voor de wat minder vooruitziende luisteraar. Als je gewoon wat uiteindelijk het belangrijkste is dat je geld opzij zet.
Ja.
Voor welk doel dan ook. Ja. En dat als je pensioengat hebt, middels jaarruimte, wat vrijwel iedereen heeft, dan kan je dat wat je opzij zet ook nog eens fiscaal gunstig echt super lekker regelen. Ja. Maar stel je verdient 2000 euro netto, zou je eigenlijk gewoon 300, 400, misschien wel 500 euro per maand ergens voor willen reserveren. Ja. Niet voor over 20, 30 jaar, maar het ene potje voor de komende 5 jaren, een ander potje voor een onbepaalde periode en voor een willekeurig doel. En misschien ook wel een klein deel dus, omdat je die ruimte nou helemaal hebt voor je pensioen. Omdat het fiscaal super gunstig is.
Ja.
Zo zou je ook kunnen beredeneren. En dan zie je wel waar de potjes voor zijn.
Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Doe gewoon iets.
Zo zien wij veel
en ga niet te veel zitten twijfelen. Je moet echt gewoon nu in actie komen.
Ja.
Want elk jaar dat je laat liggen is gewoon gigant. Elke maand is duur. Elk jaar gaat je gewoon naaien. Dat hebben we net al verteld. 5% zomaar. Weet je, het gaat gigantisch. Dat gaat gewoon ontzettend oplopen. En ik ben echt... Ik heb de fout gemaakt om niet op mijn 25ste te weten wat ik nu weet. En ik ben te laat begonnen met gas geven.
Dat is niet te laat, hè? Want te laat doet impliceren alsof het geen zin meer heeft om er nu mee te beginnen. Al ben je 55, heeft het nog zin om er nu mee te beginnen.
Ja,
dan kom je er alleen heel snel achter dat je daar liever 20 jaar eerder mee was begonnen.
Ja.
Maar wederom een soort meer generieke stelregel die ik daarin zou willen meegeven is... als je een fatsoenlijk inkomen verdient... Laten we zeggen rond modaal of zo. Dus pak een beetje 3000 euro bruto. Of daar net iets onder eigenlijk.
Uh-huh.
Waardoor je dus waarschijnlijk van je netto inkomen... gewoon prima ergens kan wonen.
Depends.
Hopelijk binnenkort weer. Zou leuk zijn. En waar je gewoon je normale levensonderhoud... als je het een beetje normaal doet... van kan voorzien... Dan zou je restant gewoon echt niet gericht voor een doel dus nogmaals per se. Maar wel gericht voor het doel om vermogen op te bouwen, opzij zetten.
Ja.
En dan zie je wel waar je het aan uitgeeft.
Ja.
Maar daar wat meer bewuster mee omgaan is eigenlijk al een heel belangrijk begin.
Ja.
En dus niet aan het einde van de maand kijken hoeveel tientjes je nog over hebt. Maar aan het begin van de maand als je je salaris krijgt. Kijken welke verhouding je daarvan eigenlijk... verstandigerwijs zeg maar opzij zou willen zetten.
Ja.
En daarmee beginnen in plaats van aan het einde van de maand. Dat denken...
Wat een geldvriend. Wat een mooie boodschap. Dit is echt
zeker,
maar
fantastisch.
Sparen voordat je uitgeeft. Nu beginnen. Ik vind het super mooi.
Zijn en luisteren. Reken voor jezelf eens uit.
Ja.
Wat er gebeurt als je nu tot aan je 65ste 100 euro per maand inlegt. Of je begint er over 10 jaar mee. Maak die twee rekensommetjes. Zet ze naast elkaar in een Excel sheet. En moet je zien wat een gigantische schuld het is. En dat komt gewoon omdat die tijd zo je vriend is.
Ja, en wij dus zullen het volgend jaar vertellen.
Of je nou 25, 35, 45 bent of 55. Maakt niet uit. Tijd is nog steeds je vriend. Dus na jezelf niet en begin gewoon.
Boom. Oké, dat was hem voor vandaag. Super bedankt.
Graag gedaan, jongens.
Ik vond het leuk.
Awesome.
Ik heb ook veel nieuwe dingen geleerd.
Ja.
Heb jij nou jaarruimte? Of reserveringsruimte, of weet je dat niet? Check het even, dat is een heel mooi tooltje. Op de BNOD-site, wat mij betreft gebruik je van de belastingdienst, maakt mij niet uit. Als je maar iets doet, doe het nu. En vervolgens kun je via de link geldvrienden.nl/BNOD aanmelden en dan kun je een rekening openen. En dan kun je daar ook lekker de jaarruimte storten en lekker belastingknaken pakken. Je helpt ons er ook nog eens een klein beetje mee, zo kunnen we deze podcast live houden. Heb je vragen? Tada, we hebben... Een nieuw e-mailadres, Jeroen.
Ja.
info@geldvrienden.nl. We hebben na, wat is het, anderhalf jaar, bijna 2 jaar de geldvrienden te hebben. Hebben we eens een keer besloten om eens een webmail, een pakketje af te sluiten. Dus je kunt ons bereiken op info@geldvrienden.nl. Op Black
Friday, 3 keer niks, toch?
Voor helemaal gratis, maar dat zeggen we er niet bij natuurlijk. Want we zijn Hollanders.
Ik heb toch gedaan.
Nee, maar super bedankt. En,
we zijn geldvrienden om geld te besparen, toch?
Dus, zeker, zeker.
Ik ben er trots op als wij shit gratis regelen.
Zeker. En
je kan ons natuurlijk ook nog steeds op de oude e-mailadressen bereiken gewoon. Hè? Als je die in je...
Ja, maar liever info@geldvrienden.nl. Dat vind ik mooi. Word vriend van de show. Doneer als je dat kan en wil. En denk goed na over jouw pensioen, want het gaat over later. En dan spreken we jullie de volgende keer weer. Tot later.
Later.
Brand New Day is onze vriend, want ze helpen ons met een gouden lifehack. Zodat jij je gepensioneerde zelf voortaan nooit meer naait. Want zichzelf naaien, dat doet meer dan 60% van de Nederlanders op dit moment wel, toch?
Juist, vriend. Liever pak je juist zoveel mogelijk belastingknaken.
Thijs, allemaal leuk en aardig, maar waar doe ik dat dan, dat pensioenregelen?
Ah, simpel joh, boemer. Je gaat naar geldvrienden.nl/brandnewday en meld je aan. Of klik op de link in de show notes van de podcast.
En dat is dan jouw eerste stap naar het niet naaien van je gepensioneerde zelf.
En je helpt ons er ook een heel klein beetje mee.
Ah, dankjewel vriend.
Ja, toedels.
Toedels.
Lieve geldvrienden, jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies.